I beg, Joe, they're not out for this kind of leadership for boxers, Joe. Why don't they fight themselves every day? Instead, they never beat themselves today, Croatia. Tomorrow, now the president, they beat in fights. Army go beat police. Police go beat civilians. Even before we civilian fight, you know.
Welkom in het tweede uur, de vrijdag met Renk en Justus.
Met Renk en Justus, inderdaad.
goed, iedereen, maar heel veel mensen kregen natuurlijk voorgelezen vroeger uit prachtige boeken. En waarin beelden van heksen en geesten
kabouters.
Het kabouterboek bijvoorbeeld. In Theater de Richel speelt een voorstelling voor mensen van plus 2 jaar oud. Twee jaar plus.
Dat gaat zomaar lukken.
naar het boek van Loes Riphagen en gemaakt door Marianne van Houten. Hoi Marianne.
Hallo.
Hallo.
Hoe krijg je een kabouterboek nou op toneel?
Dat is eigenlijk heel makkelijk als een boek ontzettend leuk is. Mm-hmm. En je er heel veel inspiratie van krijgt. Dan is dat niet zo heel moeilijk. In dit geval is het kabouterboek niet echt een verhaal van kop tot staart. Maar ja. Gaat het over het leven van de moderne kabouter. Waar ze wonen, wat ze doen, wat ze eten en zo. Dus in die zin was het uitdagend. Maar... Mm-hmm. Om er een interessante voorstelling van te maken. Maar er zitten zoveel leuke dingen in.
Ik en had details. Je staat alleen op het toneel?
Ja.
Oké, dus het is vertellen en voordoen. Of hoe moeten we dat voorstellen?
Ja, muziektheater. Muziektheater. Vertellen en belanden in de kabouterwereld. Waarin in deze voorstelling eigenlijk de perspectieven alle kanten op gaan. Dus eerst is iets heel klein en ineens is het groot. Zoals zo groot als iets zou zijn als je een kabouter zou zijn.
Je bevindt je te midden van een menigte peuters, 2 tot 6-jarigen, ja. Schat ik zo. Ja. En mogen die ook gezellig het podium op of om je heen zitten of hoe werkt dat?
Ze zitten in principe in het publiek of als het gelijkvloers is ook vaak nog wel met kussentjes voor me op de grond.
Gezellige kussentjes.
Maar ik maak altijd interactieve voorstellingen, dus het zijn altijd scènes waarin kinderen mee mogen doen.
Precies, daar wou ik naartoe. Ja. De kinderen, want het is stil laten zitten. Ik neem aan dat het wel langer dan een half uur duurt.
Iets langer dan een half uur. Niet veel langer, maar...
Ja. hoe breng je de magie over van kabouters naar kinderen toe?
Hoe breng je het over? Vooral door ze mee te nemen in het verhaal en ze te verrassen met de dingen die ze plotseling zien of geluidjes die ze horen ineens, die ik natuurlijk ook opmerk. Ja, dat soort dingen. En als ze mee mogen doen en mee mogen denken en dingen antwoorden, dan hou je ze er wel bij.
Het zal soms moeite kosten om zelf nog aan het woord te komen als ze echt blij aan het vertellen zijn, allemaal tegelijk.
Ik weet niet. Ik denk dat ik doe dit vooral omdat mijn kracht wel is om die kleintjes erbij te kunnen houden. Maar ook daarin me niet helemaal door de kist te laten leiden. Ik weet ook vaak wel wie ik moet kiezen om mee te doen.
Ja, om ze ook een beetje stil te houden misschien. Dat lijkt me best moeilijk.
Nee, dat is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Huh? Nee, want als je gewoon een goed verhaal hebt en leuke gekke wendingen dan in scènes, dan zijn ze er zo bij. Ik krijg namelijk ook heel vaak terug. Nou, mijn kind heeft gewoon 35, 40 minuten stil gezeten.
Ademloos.
Nou, dat doet hij nooit.
Kunt u ook hier wel eens thuis komen? Ja.
Ja, en ze gaan natuurlijk helemaal op in het verhaal. Dus je neemt ze helemaal mee en daardoor hou je ze erbij, maar worden ze ook alert in wat ze zien en kunnen ze je helpen. En dan daardoor luisteren ze op een of andere manier ook heel goed naar mij.
ik had toch een vraag over het verhaal. Je leert over kabouters, die wonen in de stad tegenwoordig. Je leert wat een platte spullenklem is. Wat is een platte spullenklem?
Een paperclip.
Ah.
Ja. Ja, maar voor een kabouter is die natuurlijk heel groot. Dus die kan er allemaal grote platte spullen onder kwijt.
Heel mooi. Die kans dat ze kabouterdekentjes en ze kabouter dit. Ja. Want die kabouters zijn, die moeten we dan in centimeters denken, zeg maar.
Ja. Oh, ja. Lief. Ja.
En werd je zelf ook voorgelezen vroeger?
Dit boek? Wat bedoel je?
Maar werd jij voorgelezen in zijn algemeenheid vroeger uit boeken?
Ik? Ik werd zeker voor. Ja, wij werden thuis zeker voorgelezen. Ja, ja. Steef was elke avond. En ik heb zelf ook veel voorgelezen aan mijn zoon. Ja,
ja bij ons thuis ook. Zeker. Inderdaad, dat hoort er wel bij.
Ik had even op de site gekeken. Jij maakt veel meer voorstellingen voor kinderen.
Ja.
De Ridder zonder Billen. Ik vind hem nou al goed.
Nee, die niet.
Nou, die staat er niet op. Maar ik werd geïntrigeerd door André het astronautje.
Dat zijn niet mijn voorstellingen. Ik heb wel een hoop voorstellingen, maar die niet. Die zijn wel van hetzelfde impresariaat.
Het is een impresariaat. Ik dacht dat jij het impresariaat was. Ja. Excuus voor het misverstand.
Nee.
Ja, dan komt deze vraag gewoon te vervallen. Moet je zelf iets verzinnen om te vertellen?
Het astronautje, het leuke is wel dat er... het kabouterboek was vorig seizoen onderdeel van het Peuterfestival, het Prentenboeksfestival. Het impresariaat verkoopt dus een soort van pakket. En nu reist zich volgens mij ook met het astronautje. Nou ja, dan zijn er twee voorstellingen die meereizen. En een soort interactieve speeltuin die in de foyer wordt opgebouwd aan de hand van het thema. En vorig jaar speelde ik dus meestal het kabouterboek tijdens zo'n Prentenboeksfestival.
Heel veel voorstellingen beginnen bij een boek.
Althans. Dat is vaak zo. Hoeft natuurlijk niet. Maar dat verkoopt goed. Precies, om maar even zakelijk te zeggen. En ja, als kinderen het boek kennen, is dat natuurlijk super.
Als wij vroeger geen zin hadden om stukken te gaan wandelen buiten, dan had mijn oom ons wijsgemaakt dat weten we nu, konijnenholletjes, dat eigenlijk de holletjes van kabouters waren.
Oh, ja.
En zo gingen wij toch mee wandelen. En ik kan nog steeds niet een holletje voorbij lopen. Dat wil zeggen, op en route, zeg maar.
Jij gelooft
en er niet aan kabouters te denken. Heerlijk.
Ja, dat snap ik. Ja. Superleuk, toch? Dat deden wij vroeger ook. Ging het bos in en dan was er een heksenhuisje. Nou, dat noemen ze dan een heksenhuisje. Hartstikke spannend. Maar
goed, het kabouterboek Kleine Amsterdam Producties is in Richel op zondag 8 februari. Zijn er nog kaarten?
Geen idee. Dat moeten we bij de Richel vragen. Meestal gaat het heel hard, dus ik weet het niet hoor. Zondagochtend, gewilde ochtend. Dus zou ik niet met zekerheid durven zeggen.
Ik hoop het. Dus snel bellen naar de Richel of even op de site kijken. Ja. En Marianne van Houten, mag ik je hartelijk danken?
Ja, zeker. Graag gedaan.
Yeah.
Zometeen met Maria Pedano in de uitzending. Ze is nu onderweg vanaf het conservatorium naar hier toe.
Helemaal spannend.
Sorry?
Gaat ze op tijd komen?
Gaat ze op tijd komen, ja.
Gaat ze verdwalen op de CD-dek? Ja.
Nou goed, we gaan haar in elk geval even horen. En, want ze is zangeres, dus we kunnen haar ook laten horen.
En een voortreffelijk hoboïste, dat vertel ik er al maar bij.
Want... Ja, dat is straks over. Je hebt je te degen voorbereid. En dus, dit is niet zomaar iemand. We gaan even luisteren. Ja.
La rosa se
echt een ontzettend talent. Ik denk dat ze hier net...
Ze komt zojuist binnen, maar nu
binnen,
even...
maar dat, ja, we hebben gewoon even wat dingen ongeruild. Want we hebben aan de telefoon Lucas Wiegerink. Hoi Lucas.
Ja, goedenavond. Hallo.
Voor de mensen die jou niet kennen, je bent een componist onder andere.
Ja, klopt.
We gaan het hebben over twee voorstellingen die, op dit moment spelen. Morgen is bijvoorbeeld het theaterconcert De Rode Bloem te horen met het Centraal Kamerkoor samen. Hè? Dat is een heel bijzondere voorstelling.
Ja, het is een bijzondere voorstelling. Het is gebaseerd op een heel bijzonder verhaal. Dat heet inderdaad De Rode Bloem van een Russische schrijver, Vsevolod Karshin. En het is allereerst interessant omdat het onderwerp gaat over geestelijke gezondheidszorg. Het gaat over een man die opgenomen wordt in een kliniek. Maar er wordt heel, eigenlijk is het een van de eerste verhalen in de wereldliteratuur waarop er heel empathisch en vanuit het perspectief van de patiënt gesproken wordt.
Ik onderbreek even, want ik wil even weten uit Vsevolod. Uit welke tijd is dat stuk? Wanneer schreef hij dit?
Ja, hij schreef het in 1883. En het was, ik zeg Russische schrijver, maar het was destijds, het is nu Oekraïne, oostelijk Oekraïne. Mm-hmm. Maar ja, het was het Russische Rijk en hij wordt beschouwd als een Russische schrijver. Ja. Maar 1883 geschreven, hij is een paar jaar daarna overleden, ook omdat hij zelf te maken had met psychische problemen.
En hij heeft zich door het trapgat gegooid, hè?
Ja, klopt. Ja, en hij is dus heel tragisch ook aan zijn einde gekomen. Maar het betekent wel dat hij er op een echt als ervaringsdeskundige over heeft kunnen schrijven. En wat wij nou hebben gedaan met deze voorstelling is dat het Centraal Kamerkoor. Het koor, dat is een koor wat ik ook al mijn hele leven ken. Echt ja, letterlijk vanaf dat ik nul ben. maar dat koor gaat eigenlijk ook het verhaal wat verteld wordt door een acteur, Albert Hoeks. Gaat het koor eigenlijk voorzien van soundscape klinkt eigenlijk geen goed woord, maar het voorziet wel van een muzikale laag van muziek voornamelijk uit de regio, ook grotendeels in die tijd geschreven. Dus we hebben sowieso zowel Oekraïense componisten als Russische componisten waarvan we muziek gaan zingen.
Is het dan voor de zaal gemaakt, de voorstelling, voor de zaal waar je in speelt, bedoel ik?
Het is in die zin, het is voor het publiek.
Ja, de fysieke zaal. Want je zegt, het is een soort van soundscape wordt gecreëerd.
Ja, klopt. Ik noem het eigenlijk een theaterconcert. Dus inderdaad voor een zaal. We gaan morgen spelen voor Cliëntenbelang Amsterdam.
Yes,
dat is een besloten concert, maar daar verwacht ik ook wel veel... ervaringsdeskundigen die te maken hebben met psychische problemen, maar ook met mensen die in het veld werken. En de dag daarna doen we het inderdaad in een kerk, voor een volle zaal ook, want het is uitverkocht, een volle kerk, waarin we het echt gaan zingen voor een publiek. Soms is het een soundscape, want dan leggen we eigenlijk als koor een bedje onder die bijzondere en mooie tekst. Dan maken we gewoon klanken, geheimzinnige klanken, houden noten aan, maken zware ademgeluiden. Dus dat is meer echt een soort
achtergrond. Even vreed, want we hebben een indruk voor zover dat kan. Maar dit is begonnen als GGZ-theater, zo noem ik het altijd. Het is theater met een zeker doel. Om het publiek vertrouwder te maken met de psychische aandoening die wellicht de schrijver zelf ook had.
Ja, ik denk het wel. Al het muziektheater wat ik maak, maar ik denk bijna alle makers hebben een doel. Om een bepaalde onderwerpen aan de kaak te stellen. En in dit geval gewoon omdat het zo'n... Ja, misschien ook wat te laten zien. Natuurlijk ligt er nog steeds een stigma op het onderwerp. Psychische problemen. Er wordt weinig meer dan vroeger. Maar er wordt nog altijd... is het een lastig onderwerp om te bespreken. Vooral voor mensen natuurlijk die ermee te maken hebben. En dit is natuurlijk een mogelijkheid om het gesprek te openen. En
kunstenaars zijn zelf vaak ook een beetje gek. Anders gaan ze de kunst niet in, roep ik zelf
Vertel.
Altijd.
Ja.
waar heb jij zelf last van? Luister, ik loop mijn hele leven lang
tussen de kunstenaars.
Niet met smoesjes komen.
Dat is een hele goede vraag. Ik ben relatief een hele saaie kunstenaar wat dat betreft. Want ik heb het eigenlijk ben ik best wel tevreden en ook redelijk gelukkig.
Nou, juist, dus is zo gek als een deur.
toch, Jezus? Ja.
Nee, maar bijvoorbeeld...
En ik ook, hoor.
Ja, ja, nee, absoluut. Ja, nee, ik ben een redelijk tevreden kunstenaar, maar ik heb wel echt, laat ik zeggen, van allerlei om mij heen. Ja. En ik heb ook heel veel vrienden die er, dus ik heb er ook wel een... Nou, ik zeg niet een... Ik kan heel goed met mensen die... Ja, ja, eigenlijk wel zeker vanuit de familie van mij, maar ook vanuit mijn vriendengroep. Ik bedoel, dat is, heb ik, ja, het zijn, en ik heb ook heel veel kunstenaars in mijn vriendengroep. En die, het is, nou, daar heb je helemaal gelijk in. Dat zijn wel vaak mensen die, ook, die het leven niet allemaal makkelijk vinden, laat ik het zo zeggen.
Sevelot, de schrijver, die vond het leven ook niet bepaald makkelijk, maar heeft toch een stuk gemaakt dat bijna 150 jaar later nog gespeeld wordt. Terwijl ik had nog nooit van de man gehoord.
Nee, hij is wel, ik denk, hij is in Rusland wel redelijk bekend. En ook wel, ook toch wel in, voor de in-crowd, zeg ik, in Nederland. Maar vooral dankzij dit verhaal, moet ik zeggen. Want dit is verreweg zijn meest beroemde verhaal. Ja. De Rode Bloem. Ja, ik kan in twee zinnen even uitleggen waar het over gaat.
Doe. Ja, dat is goed.
Het gaat dus over een man die wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. En in het ziekenhuis ziet hij op een gegeven moment drie rode bloemen bloeien. Drie papavers in de tuin. En hij raakt ervan overtuigd dat die bloemen symbool staan voor al het kwaad in de wereld. En hij heeft eigenlijk als een soort messias, heeft hij als missie genomen om die bloemen te plukken en zo het kwaad uit te bannen. Maar ja, er zijn ook bewakers in de kliniek. En elke keer als hij een poging doet om die bloemen te plukken, wordt hij tegengehouden. Want dat is natuurlijk een van de tuinperkje van het ziekenhuis. Dat mag je natuurlijk niet aanraken. Nee. Maar goed, gaandeweg weet hij toch één bloem te pakken te krijgen en ook nog een tweede. En eigenlijk is hij ook zo dusdanig ziek en uitgeput dat hij ook verzwakt raakt met elke poging die hij doet. En ik kan wel vertellen dat het ook lukt om die derde bloem te pakken te krijgen. Uiteindelijk, aan het einde.
Dit gaat niet goed aflopen, dit verhaal.
Nee, hij gebruikt heel grote bewoordingen. Hè? Woorden als hel bijvoorbeeld.
Ja, dat is ook het mooie van het boek. Hij gebruikt hele grote woorden. Maar je gaat ook echt geloven dat het zo is bijna. Zoals het omschreven wordt.
De kans is heel groot dat het ook zo was. We hebben het hier over de begintijd van de psychologie.
Nou ja, en de Russische literatuur die in het algemeen nogal heftig is. De heer Oblomov, dat mag er ook wezen, maar dan weer op een andere manier.
Klopt, het is echt de tragiek. Ook, en die Russische literatuur zit natuurlijk heel veel tragiek.
Ja,
en het is ook een land waar het niet altijd fijn is. En vooral ook op politiek vlak niet fijn is.
Ik had een muziekinhoudelijke vraag. Is juist dat tragisch aspect van dit boek en van veel andere Russische literatuur, is dat ook... voer voor de ziel van de componist? Is het fijn om bij een tragedie muziek te maken?
Goeie vraag.
Ja. Nou goed, ik heb natuurlijk wel die Russische muziek, die past hier zo goed bij. Het is waarschijnlijk niet voor niks, want het is een Russisch verhaal. Maar ik heb inderdaad wel het gevoel dat zowel de literatuur als de Russische muziek, dat daar heel veel, een hele grote diepgang in zit. En ook wel heel veel tragiek en somberte. Maar dat is natuurlijk inderdaad, er herbergt heel veel schoonheid in zich. Want die vrolijke muziek, die trekt mij ook wat minder. Ja, niet helemaal jouw vraag, geloof ik. Ja,
meneer de componist, ik hoorde het woord soundscape, moest je eigenlijk niet zo zeggen. Maar wordt er ook geciteerd uit de Russische dramatische, romantische muziek?
Ja, absoluut. We hebben muziek van grote componisten als Tchaikovsky. Die erg bekend is van het Zwanenmeer en de Notenkraker. Maar daarnaast ook wel hele mooie, zware koormuziek heeft geschreven. Ja, zwaar. Niet alleen maar zwaar hoor. Ook wel het is zwaar, maar met een soort lichtheid in zich. Rachmaninov komt ook voorbij.
Nou, die kon er ook wel wat van, zeg.
Absoluut. En wat dacht je van Shostakovich? Shostakovich, die ook in dat Sovjet-regime heeft gecomponeerd. Het heeft overleefd, maar ook heel erg balanceerde. Want je moest als componist ook in de Sovjet-Unie voldoen aan een bepaalde... Ja, je moest eigenlijk goedgekeurd worden door het regime. En Shostakovich heeft er bijvoorbeeld altijd heel erg op gebalanceerd. Dus het heeft veel verborgen boodschappen in zijn muziek. Om op die manier wel zijn kritiek te uiten. Maar dat zit er ook in, Shostakovich.
Ik heb een heel kort vraagje, want er wordt alleen mijn bil geknepen door mijn collega. deze toch wel negatieve schrijver, Sevelot, die het over akelige problematieken heeft. Nou, ik zou, als ik Stalin was, zou ik het verboden hebben.
Ja, nou moet ik zeggen dat ik niet... daar helemaal in zit. Het is natuurlijk daarvoor nog. Ik weet niet of die In hoeverre die daarmee te maken heeft gehad, inderdaad. Dat weet ik eigenlijk niet.
Het verhaal heeft de Sovjet-Unie overleefd. Dat vind ik nogal wat.
Mm-hmm. Ja. Nee, absoluut. Het zal, ik weet niet hoe dat hier ook in... Uiteindelijk is in Europa ook een groot verhaal geworden. Dus ja, het vindt dan toch zijn weg. Dat geldt ook voor heel veel muziek die toen eigenlijk verboden werd. Die vindt toch ook zijn weg als het goed is.
Hey, Lucas, ik wil het toch even hebben over de andere voorstelling. De Bremer Straatmuzikanten.
Ja, nou ja, een groter contrast is er niet mogelijk.
Nee, daarom. Ja. Het is echt een heel andere voorstelling.
Het is een hele andere voorstelling. Allereerst is dit de Bremer Straatmuzikant, heb ik geschreven voor Holland Opera. Dus het is eigenlijk een heel ander proces. Laat ik zeggen dat de vorige voorstelling waar we het over hadden, dat is niet mijn muziek. Ik heb wel wat gearrangeerd en wat dingen bedacht.
Ja.
Maar dat heb ik echt wel als muziektheatermaker gemaakt. Deze voorstelling, de Bremer Straatmuzikant, heb ik eigenlijk een opera gecomponeerd van een uurtje. Dus een uur muziek. En het is een familievoorstelling, dus dan zeggen we, laten we zeggen, 6 of 8 plus, maar ook alles wat daarboven zit.
Voor kinderen?
Ik vind dat goed. Het is zeker voor kinderen, maar goed theater voor kinderen is ook voor volwassenen.
Zeker.
Wat mij betreft.
Zeker.
Dus ik denk dat het ook leuk is voor volwassenen en ook voor oudere kinderen. Het is wel een heel groot probleem, hoor. Want als je inderdaad 6 of 8 plus zet, wat er gebeurt, je ziet alleen maar kinderen van 6 en 8 in die zaal.
En
soms iets jonger, wat prima is. Maar dat is wel eigenlijk een probleem, vind ik, van zo'n label eraan. Maar goed, dat gezegd hebbende, het is een wel in die zin een beetje een duister sprookje, want het gaat over 4 dieren, het is een heel bekend verhaal natuurlijk, maar die worden eigenlijk uitgebuit. In het oorspronkelijke sprookje is het door verschillende eigenaren, ze worden eigenlijk afgedankt. In onze vertelling is het een fabriek waar ze alle 4 werken. Dus we zien eerst de ezel, die speelt accordeon. En we hebben dan ook nog een violist, dat is een henhaan. Die voelt zich geen haan, maar ook geen hen, maar iets ertussenin. Hebben een wilde hond, dat is een saxofoon. En we hebben ook nog een kat, en dat is de bewaker van de fabriek, die niet zo goed zijn werk doet, want hij is bang voor muizen. Speelt drum. Goed, dat is het kader, dus de 4 straatmuzikanten. Maar daarnaast hebben we ook waanzinnig mooie poppen die in de voorstelling zitten van Duda Paiva. Dus en die worden eigenlijk bediend door dansers. Dus er gebeurt ontzettend veel op het toneel.
Mooi,
het is
wel
heel mooi om naar te kijken, ja.
En hoe lang loopt de voorstelling nog?
Deze productie? Tot ergens in maart. Hij gaat het hele land door. Hij is op een aantal plekken uitverkocht, maar nog lang niet overal. Maar op een aantal plekken ook wel. Hij gaat hij toert door het land. Ik denk dat we nu ongeveer halverwege de tour zijn. Dus er zijn denk ik nog wel... er zijn nog 20 voorstellingen, waarvan er ook een paar schoolvoorstellingen zijn.
Ja, morgen in het Chassé Theater zie ik op de 7e in Breda.
Ja, Zwolle gaat hij nog naartoe, Groningen, maar ook in Amsterdam. Al is Amsterdam uitverkocht, het muziekgebouw.
Ja.
Utrecht gaat hij naartoe, Rotterdam.
Tilburg,
Venray, Maastricht. Ja, overal.
Vooral in Venray zou ik mensen willen oproepen om hier naartoe te gaan. Limburg, altijd lastig.
Qua het publiek bedoel je? Het is een ander publiek.
Dat is wel grappig, want ik check af of die kaart verkoopt. En Venray loopt inderdaad een beetje achter.
Hoe is het mogelijk?
Ik weet het niet.
Maar, die kijken heel anders.
Daar moeten ook kinderen wonen. Dus ga er naartoe.
Oké, lucaswiegering.com, dat is jouw website. Mag ik jou toi 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 wensen voor de voorstelling morgen met cliëntenbelang. En natuurlijk ook het Chassé Theater en alle daaropvolgende voorstellingen.
Ja, hartelijk bedankt.
Dankjewel.
Hoi.
Zometeen dan Maria Pedano.
Doe nog een klein stukje van haar. Jan.
Everybody to get on board. Choo-choo. Ride our train for a while.
We hebben straks al even gehoord. Maria Pedano is gearriveerd met Ilias. Ilias, sorry, neem niet kwalijk. Jullie komen rechtstreeks van school af, hè? In elk geval Maria.
Ja, klopt. Vanuit het conservatorium.
Dat gelukkig hier niet zo ver vandaan is.
Ja, zeker.
Is rijk.
Je zingt echt ongelooflijk mooi.
Ik wil even weten, wat horen wij hier op de achtergrond nu? Maar we hebben hem ook helemaal luid gehoord.
Ja, dit is La Rosa Elisauze van Guastavino, een Argentijnse componist.
En de roos wil naar de zon, had ik zo'n beetje begrepen.
De sauze is een treurwilg.
Ah,
ja.
Oh, de zon en de roos en de treurwilg.
Ja.
Ach, ja.
Als jullie liedprogramma wat jullie gaan spelen, dat heet Stemmen van Verbinding, van Argentinië tot Oekraïne.
Klopt. Ja.
Waar gaan we dan naar luisteren? Ik denk dat de muziek van Argentinië en Oekraïne heel ver uit elkaar liggen, of niet?
Ja en nee. Dat is dus eigenlijk wat zo bijzonder is. Dat in de Russische en Oekraïnse muziek zit een soort melancholie die in de Argentijnse muziek eigenlijk ook is. Maar dan is de stijl natuurlijk compleet anders. En wat zo mooi is van Guastavino is dat hij echt Argentijnse folklore gebruikt. Maar dat dan op een bepaalde manier componeert dat het dus eigenlijk klassieke muziek wordt. Maar ook andere stijlen erin vermengt. En
hoe arrangeer je dat?
Ja, dat ik weet niet hoe hij dat...
Hij is muziekleraar. Ja,
ik denk gelijk aan Piazzolla, die ook op zijn eigen manier Argentijnse muziek opnieuw heeft vormgegeven.
Ja, klopt. Ja.
Maar wel heel modern.
Ja.
En wat ik net hoorde aan akkoorden, dat is Frans impressionistisch, zou ik zeggen, bijna. Dat is niet super modern.
Nee, het is niet heel modern, maar...
Het is niet kritisch bedoeld, hoor, maar ik hoor het gewoon.
Ja. Maar goed, daarom heet het ook klassieke liederen. Het zijn dus geen tango nuevo. Het is echt klassiek.
Want ik zie jou nou. Jij staat voor me namelijk. Maar ik hoorde eerst de muziek zonder dat jij er was.
Ja.
Ik dacht, nou, dat is een grote stem. Maar je bent zelf niet reusachtig.
Nee, klopt.
Heb je die stem altijd gehad? Want je was eerst hoboïste. Maar op een gegeven
moment... Ik ben nog steeds hoboïste. Maar ik heb inderdaad vanaf klein meisje al een hele grote stem gehad. Niet alleen in het zingen, zeg maar. En dat is dus...
Maar wanneer zei er iemand, daar moet je eens wat mee gaan doen met die stem?
Ik denk dat ik rond een jaar of 9 was. Dat ik toen in de auto voor de lol een lied van Adele meezong. En dat was toen zo luid dat mijn moeder zei van... Oh, dat is echt bijzonder. Dat is niet heel standaard.
En ik zou je ook ouders schatten. Alleen op basis van de stem, zangstem bedoel ik.
Ja, en ja, zij heeft ook, toen gezegd... misschien moet je op musical les. Want mijn ouders zijn dus niet... in de klassieke muziek wil het eigenlijk mijn hele familie niet. Dus ik ben eigenlijk in de musical begonnen. En daarna heb ik ook veel Franse chansons gezongen. Omdat mijn stem ook best wel leek op die van Edith Piaf. Qua vibrato.
Kom maar op.
Ja, ja en later toen ik een jaar of 15 was... toen hoorde ik Maria Callas voor het eerst zingen. En toen raakte ik zo geëmotioneerd... dat ik vanaf dat moment eigenlijk besloot... dat ik heel graag klassiek wou zingen.
Ja, Callas is wel de grote sopraan van de grote sopraan.
Ja, zeker. Ja.
Maar het is dus, je komt niet uit een muzikantengezin.
Nee.
Dus het is jouw zus dan ook?
Ja, mijn zus die speelt dus altviool.
Komen aanwaaien wil ik niet zeggen, maar het is nogal bijzonder.
Ja, zeker. Ja. En bij hem is het dus compleet anders, want hij komt juist uit een hele muzikale familie.
Yes, my mother plays the piano, my father plays violin. Wow. My sister plays piano, my grandfather played accordion, my grandmother plays accordion. They're all very musical.
Ook in orkesten gespeeld?
Nee.
You did not play in orchestras?
Nee.
Oh, everything is possible. You never know.
So, how long have you been here?
Since 2018, I came to study in Amsterdam.
Yeah.
Right now, I finished my master's degree last year. So now I am free bird to do whatever I like, and I'm very happy to have this recital with Maria in Splendor this Sunday. And we'll play, as it was mentioned already, Argentinian, but also a Ukrainian song, for example, which is a folk song.
Mm-hmm. I can imagine. You can do whatever you like, but the choice going back to Ukraine might be a very difficult one.
Yes, and also this is the one which I like to speak out, of course, for what's going on right now.
Mm-hmm.
the situation, because we not only play Ukrainian song, but we also combine it actually with Russian songs. And I think it has to do with the fact that my personal position is that we shouldn't ban Russian culture and put the guilt on these great masters from
years ago. I can imagine for you personally, it could be a difficult decision to physically go back to the Ukraine or not.
Yes, of course, I have still family there, and of course, I would like to play for them and to perform for them, but unfortunately, we cannot.
Yeah, well, you will be drafted for the army if you come back. Exactly, that's what's happening. Yes.
Yeah. Now, I'm very happy that I can be in the Netherlands and play great music for audience which appreciates it.
We've met quite a few students and musicians from the Ukraine here in our program, and all of them, in some way or another, like to sort of mix their culture, the Ukrainian culture, with that of others. I mean, of course, Saint Teresa, the Russian culture, or Armenia. Does that live in your talent as well? Do you have eye and ear for other cultures in your music?
Yes, definitely. And I think also many Ukrainian composers were also influenced by Russian composers. And
the other way around.
Yes, exactly.
Let's call it Eastern European culture.
Yes, exactly. So there is a lot of connection, and we are very happy to mix all these styles and let people hear what are the differences, but also what are the similarities.
Yes.
For example, I composed my own song, and my favorite composer is Rachmaninoff, but Maria's favorite composer is Tchaikovsky. So then I combined two styles in my own song.
Tchaikovsky and Rachmaninoff, it's doable.
Yeah, it is, but of course I also add some note of Ilya Fialko.
Ja, ik had een vraag voor Maria even in Nederlands. Vind ik altijd ook fijn zelf. Ja. Maar hoe hebben jullie elkaar gevonden? Want er zijn vele pianisten op het conservatorium.
Zeker.
En vele zangeressen.
Ja.
Dus je hebt elkaar uitgezocht.
Klopt.
Op wat?
Nou, dat is dus eigenlijk een leuk verhaal. Want mijn zus en ik die spelen dus natuurlijk al best wel een aantal jaar samen. En wij vinden het heel erg leuk om op concerten niet alleen klassieke muziek te doen, maar ook andere stijlen. En het is best wel een ding om een pianisten vinden die ook zo veelzijdig is.
Ja.
Toen hadden we Ilya gevonden op het conservatorium via eigenlijk onze moeder die Tatjana Tchevchuk kende. En die had een compositie van Ilya laten horen aan mijn moeder. Dus die had getipt van, hey, deze pianist die speelt heel goed. En toen had ik dus op zijn pagina gekeken en hij had daar ook een Russisch lied gespeeld die niet klassiek is, maar eigenlijk... Ik weet niet hoe je dat...
Populair.
Gewoon een populair nummer. En in die periode luisterde ik daar heel erg naar, omdat ik dat gewoon heel mooi vond. Toen hadden we hem gewoon geschreven van, hey, wil je misschien elkaar ontmoeten en laten we kijken hoe het is om samen te spelen. En eigenlijk klikte dat meteen.
So I'll switch to English for the moment. You perform in the series Gen Z Voice Recitals. How do you both relate to generation?
Gen Z is geboren na 2000, begrijp ik?
97.
So how do you relate to the other people performing in a... In your generation, I mean. Do you look like each other? Sorry, do you sound like each other? Do you have the same shared opinions or a musical taste?
Yes, definitely. We share a lot of interest in music and composers. Yeah, many things which I like, Maria likes as well. So we usually play the music which we both like very much.
Maar Maria, ik had toch een vraag. Ik doe het. Sorry, I like Dutch. Maar je noemt het Gen Z recitals. Nou, is mij opgevallen dat publiek bij klassiekachtige concerten in het algemeen ruim buiten voor de 45 is. Komen de jongere mensen ook?
Soms wel. Maar ik denk dat het per concert ervan afhangt. De meeste concerten helaas niet. Dan zien we toch wel veel grijze...
Dit is de werkelijkheid, ja.
Ja.
Nou, er komen gelukkig ieder jaar weer oude mensen bij. Hè? Het concertgebouw blijft gevuld. Nee, maar het is ook zoiets.
Ja, dat is waar.
Wat een ramp, daar komt er straks niemand meer. Niet waar.
Ja.
En Ilya, you perform on TV this Sunday, I heard?
Yes. Immediately after the performance, I have to run to the train station and go to Hilversum to play at Podium Classic with Nino Gvitadze.
In Hilversum, not the Halle here?
Yeah, they moved.
Yeah, they've moved recently.
Oh, I didn't know that.
The studio.
They're my neighbors.
Yeah, and I'll have to play with Nina Gvetadze. We met at a concert, which was dedicated to actually a Dutch movie about Yuri Yegorov.
Yegorov,
yeah. Yes. Oh. And I actually was a stand-in in this movie for Yegorov, so my hands were filmed and my back was filmed.
I have to tell you, when I was walking across the Keizersgracht in the house of the poet, it's called a book about Yegorov, I heard him play because I was studying something else, not schoolmuziek at the conservatory. So I must have heard Yegorov play, and later I read the book. Ah, poor guy.
That's amazing, yeah.
What a brilliant pianist.
Yes, yes. So Nina also participated in the movie, and we played at the concert, which was dedicated to this movie, where some scenes were shown to the audience. And that's how we met with Nina, and now she invited me to play four hands with her at Podium Classique this Sunday.
I understand in for Yegorov. Now you're talking.
So there's quite a few concerts to go in the Gen Z voice recitals. The first one being yours, of course, March 8th, I believe. Silence, why?
Total silence. Is there a manager around? Kan iemand even het programma voorlezen?
Ja.
Lees gewoon voor.
Het hele programma.
Henk, lees gewoon voor.
Oké, goed. 8 maart is jullie optreden.
8 februari.
Februari, wat zeg ik nou allemaal? Ja, sorry.
Mijn collega heeft hier gedronken, sorry hoor.
Nee, helemaal niet. Nog niet. Oké, het begint op 3:00.
Ja.
En zijn jullie verder nog ergens te horen of te zien?
Mag ik ook weten waar dat dan is op 8 maart? Of 8 februari?
In Splendor.
Splendor.
Ja.
En wat is Splendor? Waar is dat?
In Amsterdam.
Ja, maar het is niet mij bekende zaak.
Nieuwe Uilenburgerstraat.
Nieuwe Uilenburgerstraat, de oude synagoge. Vermoed ik stellig.
Hartstikke leuk.
Oude badhuis.
Mag ik jullie hartelijk danken?
Dank jullie wel.
Thank you so much.
Succes.
You're welcome.
Dank je wel.
I'm in the club at 5. He is my king, is my one. Yes, he's my father, yes, he's my son. I can talk to him, cause he understands everything I go through and everything I am. He's my support system, I can't live without him. The best thing since sliced bread is his kiss, his hugs, his lips, his touch. And I just want the whole world to know about my black brother. I love you, and I'll never try to hurt you. I want you to know that I'm here for you forever, true. Cause you're my black brother, strong brother, and there is no one above you. I want you to know that I'm here for you forever, true. He's misunderstood. Yeah. Some say that he's up to no good around the neighborhood. Well, for your information, a lot of my brothers got education. Now check it. You got your Wall Street brother, your blue collar brother. You're down for whatever, chilling on the corner, brother. A talented brother. And to every one of y'all behind bars, you know that Angie loves you. Of my black brother, to me, you give me what I need. I'm so proud. I said, I'm so proud. I love you for staying strong. You got it going now. I'm so proud of you. Going through thick and thin, brothers, you're gonna win. I'm so proud of you.
I'm so proud of you.
Whenever you're facing doubt, brothers, gonna work it out. I'm so proud.
I got my unshakable faith.
You're listening to Red Light Jazz Radio. Het is nu 7 uur. Broadcasting live.